Wat geweldig is het om zo met elkaar vanochtend samen te zijn en de Heer te aanbidden. En ik was heel erg geraakt door dat filmpje. En ik moet eerlijk bekennen, ik zit elke dag ook wel op Facebook, online met mijn vrienden. Maar dat filmpje had ik nog niet gezien en ik vind dat toch wel bijzonder. Want het is ook bijzonder als iemand tegen je zegt, goh, je bent mooi. En ik vind het eigenlijk wel een mooi moment om dat ook tegen u te zeggen op dit moment. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn mooi. Jullie zijn geliefd door de Heer. Amen. Ik heb voor vanochtend een thema uitgewerkt, op mijn hart gekregen van de Heer. En je mag nog een keer drukken. Oh ja, dat zal ik even doorgeven aan u. Het apparaatje om door te klikken. Nee, je mag nog één terug, want nu gaan we wel erg hard. Het apparaatje om door te klikken, de batterijen waren leeg, dus. Kijk, het thema voor deze ochtend is, zijn zoals je bedoeld bent. En dat heeft alles wel te maken eigenlijk met vanmorgen, met mooi zijn. Dat iemand sowieso tegen je zegt dat je mooi bent. En ik weet zeker dat de Heer dat tegen u zegt, ook op dit moment, en dat ook vindt. Maar ook, ja, zijn zoals je bent in datgene wat we net met elkaar gedaan hebben. Samen zijn, zingen en de Heer aanbidden. En ik zag dit plaatje, ik was op zoek naar plaatjes gegaan bij het thema. En dit plaatje sprak me gelijk aan. Je kunt er van alles in zien. Je uitstrekken naar, verlangen. Maar ook je armen open doen, dat betekent ik sta voor jou open. Ik wil ontvangen. Zijn zoals je bedoeld bent. Over dit thema wil ik vandaag met u nadenken. En eigenlijk ook gelijk gekoppeld aan iets wat we ooit in de notitie in deze gemeente met elkaar neer hebben gezet over lofprijs en aanbidding. Want daar heeft alles mee te maken, zijn zoals je bedoeld bent. In de Bijbel worden 5 bedieningen beschreven. En dit is uit de notitie vanuit onze gemeente over lofprijs en aanbidding in de Vol Evangelie Gemeente Vlaardingen. 5 bedieningen in de Bijbel worden beschreven. Profeet, evangelist, herder, leraar en apostel. Onze gemeente, de Volle Evangelie Gemeente, heeft zich op basis van deze Bijbelse bedieningen 5 doelen gesteld. Aanbidding, evangelisatie, gemeenschap, onderwijs en dienstbaarheid. Deze doelen zijn de werkvelden die de basis van onze gemeente vormen. En vandaag wil ik met u stilstaan bij een van deze werkvelden. Het werkveld aanbidding. We hebben met elkaar gezegd en vastgesteld, geïnspireerd door Gods geest, aanbidding is het verhogen van God. Zoals we net met elkaar gedaan hebben in het zingen van de liederen. Hij is ons doel. Hij is doel van het gemeente zijn, van het hier bij elkaar zijn. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de praktijk van het gemeente zijn? Wat betekent dat voor het samenkomen zoals wij hier zijn op de zondagmorgen of op doordeweekse avonden? Of eigenlijk voor de praktijk van het gewone dagelijkse leven? Wat is aanbidding eigenlijk in praktische zin? Je mag doorklikken, Annemarie. Zijn zoals je bedoeld bent, op zoek naar zingeving. Op de tv worden we ermee doodgegooid, om het maar even zo niet netjes te zeggen. Je kunt aan allerlei cursussen deelnemen, allerlei trajecten ingaan met allerlei groeperingen, New Age, noem maar op. Op zoek naar zingeving. Nadenken over levensvragen. Waarom zijn wij eigenlijk geschapen? En waarom schiep God deze aarde waarop we nu leven? Waarom schiep God ons? Waarom schiep God u en mij? En wat is eigenlijk het doel van ons leven? Hoe heeft God ons leven bedoeld? Je mag doorklikken, Annemarie. Ik wil vandaag daar met u over nadenken. Zijn zoals je bedoeld bent. En ik wil kijken met u naar 3 punten. Het eerste punt, oorsprong en schepping. Het tweede punt, geschiedenis van de verlossing. En die gaat van Genesis tot aan Openbaring. Daarin Gods contact met ons. En het derde punt, een intieme relatie. En daarin een cyclus Een constant doorgaan van heiligheid. Je mag doorklikken, dia 4. De oorsprong, de schepping. Ik wil met u lezen uit Gods woord. En ik heb niet zo'n prachtige Bijbel bij me, want ik heb alles netjes helemaal uitgewerkt in mijn dictaat. Ik wil met u lezen een aantal stukken. Allereerst 3 stukjes uit Genesis. Te beginnen bij Genesis 1, vers 1 tot en met 3a. Waar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oorvloed. Maar Gods geest, Gods adem eigenlijk, zweefde over het water. En God zei op dat moment, er moet. En daar heb ik neergezet, puntje, puntje, puntje. Want dan begint het scheppingsproces. God gaat in een heleboel dagen die volgen, 6 dagen om precies te zijn, gaat hij van alles scheppen. En ik ga verder in Genesis 1, bij vers 26, waar staat, en God zei, laat ons mensen maken die ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. Bij dat ons wil ik heel even stilstaan, want het is toch wel heel bijzonder. Dat God zegt, laat ons. Dus God heeft het niet alleen, maar over 1 persoon die zegt, laat ons mensen maken. Nee, het is hier God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die met elkaar, als het ware, besluiten, tot het besluit komen, laat ons mensen maken die op ons lijken. Dus een mens, zoals ik hier sta, zoals wij hier zitten, wij mogen lijken op God, op zijn Zoon en op zijn Heilige Geest. Komt later nog terug. En deze mensen moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over heel de aarde en over alles wat erop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God. Oftewel, daar konden we een mens zien die het spiegelbeeld was van een God in al zijn grootheid, in al zijn almacht. God schiep hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. En dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. En God keek naar alles wat hij had gemaakt en hij zag dat het zeer goed was. Misschien zei hij net wel, zoals net in dat filmpje, je bent mooi, dat is mooi wat ik gemaakt heb. Het werd avond en het werd morgen, de 6e dag. En ik ga verder in hoofdstuk 2, bij vers 1. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de 7e dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de 7e dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze. Zo werden ze geschapen. In de tijd dat God de Heer de hemel en de aarde maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik. En er was geen enkele plant opgeschoten. Want God de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat de aarde opwelde. En dat op de aardbodem overal rondvloeide. Toen maakte God de Heer de mens. Ons. Hij vormde hem uit stof, uit aarde. En dan komt het moment. En hij blies hem levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. Een heel belangrijk moment. God die zijn levensadem inblaast in iets wat op dat moment, tot dat moment, nog dood is. En dat dan tot leven komt en levend wezen wordt. Nog een laatste tekst uit Efeze, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 6, waar staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, we hebben het vorige week nog gehoord in de preek, in Christus met talrijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En dat heeft alles te maken met die levensadem. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Ik wil samen met u een gebed uitspreken over het woord. Dank u wel, Heer, dat u de schepper bent van hemel en aarde. Dank u wel dat u ons gemaakt hebt. Dank u wel dat u ons uw kinderen noemt en dat u van ons houdt. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen mogen stilstaan bij uw grootheid, bij uw schepping en bij onze plaats daarin. Dat we mogen gaan ontdekken wie u bent en mogen gaan zien hoe heerlijk het is om als kind in uw nabijheid te leven. Zegen zo deze ochtend, zegen dit samen zijn. Heer, in dit alles zegenen we u. Amen. Zijn zoals je bedoeld bent. We hebben net een stukje gelezen over oorsprong en schepping in het Bijbelverhaal Genesis, in het Bijbelboek. Zijn zoals je bedoeld bent. We hebben net allerlei vragen gesteld. Waarom schiep God ons? Waarom schiep God mij? Waarom schiep God deze wereld? En wat is eigenlijk, hoe heeft God ons leven bedoeld om het te leven? En dat alles heeft te maken met levensstijl, met houding, of in duurdere termen, zoals ze dat zeggen, attitude. Maar ook met bestemming. Waarom ben ik hier? Waarom leef ik en waar ga ik naartoe? En uiteindelijk, wat vraagt God van ons? In die levensstijl, in die houding, of in die houding, in het op weg zijn naar die bestemming. Hoe heeft God het bedoeld dat we eigenlijk zijn? En hoe wil God, hoe wil Hij dat wij ons dagelijks gedragen? En dan hebben we het over zichtbaar gedrag. Wat kan ik zien? En dan kijk ik even door Gods ogen. Wat kan ik zien in jouw gedrag, wat je elke dag laat zien of wat je misschien wel niet laat zien? Je mag een dia klikken. Zoals ik al zei, een aantal punten. En we komen daar zo op terug. Gods eeuwige raadsplan. God heeft ons niet zomaar geschapen. Daar zit een heel plan achter. We lazen net al: laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. En ik zet nu een beeld neer en ik geloof ook dat het zo gegaan is. Dat God overlegt met zijn Zoon Jezus Christus. Maar ook met de Heilige Geest. Want dat geloven we. God is een drie-ene God die bestaat uit drie persoonlijkheden. God zelf, God zijn Zoon en God de Heilige Geest. Dat ze overlegd hebben met elkaar. Laten we mensen maken. Dat past in ons plan, zoals wij dat met elkaar besproken hebben. En dat plan dat gaat van voordat God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de aarde schiep. We lazen dat net in Efeze 1, vers 4. Voordat de wereld gegrondvest werd. Voordat God met zijn scheppingsproces begon. En dat gaat door tot aan Openbaring. Daar komen we straks ook nog op terug. In hoofdstuk 19 van Openbaring staat dat. De kroningsceremonie van Jezus. En de bruiloft van het Lam. Vanaf het begin, van voor de wereld tot aan Openbaring, heeft God ons, u en mij, op het oog. Die camera eigenlijk als het ware op ons gericht. En voeg ik er even nu aan toe, je bent mooi, zegt God. Maar waarom schiep God eigenlijk deze wereld? Eigenlijk heel simpel, het eerste antwoord. Dat lezen we in Openbaring 4 vers 11. God wilde scheppen. Want er staat letterlijk in Openbaring 4. Want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat is. God wilde dus eigenlijk gewoon scheppen. De wereld maken. God wilde scheppen vanuit zijn eigen creativiteit. Want dat is God. God is creatief. Veel creatiever dan wij überhaupt maar kunnen bedenken. Vanuit zijn eigen creativiteit, en daarin zit ook heel veel liefde, vanuit zijn eigen liefde schept God deze wereld waarop wij nu leven. En in deze wereld legt hij zijn grootheid. Legt hij zijn grootheid. God wil dus eigenlijk zijn karakter, zijn wezen zoals hij is, wil hij delen met de schepping. Ja, met u en met mij. Want als laatste onderdeel van het scheppingsproces, in zijn creativiteit, schept God de mens. God schept de mens naar zijn eigen beeld en naar zijn eigen gelijkenis. En hij blaast hem zijn levensadem in. En die betekenis van levensadem, die is eigenlijk, zo staat het ook omschreven, de oorsprong van alles wat is. Dit inblazen van zijn levensadem in de mens kun je vertalen als dat God zijn karakter, zijn eigenschappen, zijn goedheid, zijn liefde in die mens legt. Met die mens wil delen. God legt zichzelf zijn oorsprong in de mens neer. En ja, God verlangt naar een samenzijn met een wezen dat naar zijn beeld geschapen is en naar zijn gelijkenis zou bestaan. Mooi, hè? Vindt u ook niet? Want eigenlijk is dat God met ons. En dat wil zeggen dat wij belangrijk zijn voor, dat wij belangrijk zijn voor hem. Dat God zegt, wat fijn dat jullie hier vanmorgen zijn. En jullie? Jullie zijn stuk voor stuk allemaal even mooi. Geliefd. Mooi, hè? God met ons, wij zijn belangrijk voor hem. Eigenlijk zo belangrijk zelfs, dat hij een relatie met ons wil hebben. Ja, dat is echt zijn grootste verlangen. Een relatie met ons hebben. Net zoals aan het begin van Genesis. En u kent die passage wel. Hij leefde samen, God. Samen met Adam en Eva. En hij wandelde in de tuin. In de Hof van Eden. Eigenlijk een beeld van met God op weg zijn. Samen met hem zijn. Dat is ook het moment dat Adam en Eva zich totaal niet schaamden. Dat kwam daarna pas. Zij waren gewoon samen met God. En er was niets tussen hen en God in. Een prachtig moment. Een prachtige tijd die zij samen met God hadden. Maar helaas, ik zeg het vrij hard, want daar kwam Lucifer. Kent u dat verhaal? Lucifer, dat was een van Gods engelen. Zijn naam betekent letterlijk lichtdrager. Daar komt ook ons Lucifer vandaan. Lucifer is iets aansteken, iets verlichten. Maar Lucifer was een van Gods engelen en die kwam in opstand tegen God. Een deel van Gods schepping, wat hij geschapen had, wat perfect was, wilde niet langer in harmonie met God leven en kwam in opstand tegen God. Hij wilde niet langer gehoorzaam zijn. Hij wilde eigenlijk niet meer zich onderwerpen aan God. Hij wilde eigenlijk gelijk zijn aan God. Hij wilde eigenlijk doen waar hij zelf zin in had. En wat er daarop gebeurde, en ik haal aardig wat Bijbelteksten aan vanmorgen, kunnen we lezen in Ezechiël 28, vers 14 en 15. U Lucifer was een cherub, een engel, die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor was hij waarschijnlijk aangesteld, om anderen te beschermen. Dat staat er ook letterlijk, daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. U was in mijn nabijheid, zegt God eigenlijk. Volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. In Jesaja 14 lezen we dan het volgende. U, Lucifer, zei bij jezelf, ik stijg op naar de hemel. Boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken. Ik evenaar de Allerhoogste. Ik evenaar God, om het maar in een houding uit te drukken. Maar wat zegt God? Nee, Lucifer, daar komt niets van in. Jij daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. En dat symboliseert zo ver mogelijk weg van mij, als je je maar kunt voorstellen. De zonde, het niet gehoorzaam zijn aan de wil van God, was op dat moment geboren. En ook de eerste mensen, Adam en Eva, waren ongehoorzaam aan de wil van God. En aten van de boom, van kennis van goed en kwaad. En zondigde daarmee. En God, verdrietig, plaatste hen buiten zijn nabijheid. En het wandelen in de tuin samen met God was niet meer. En zo ontstaat een situatie waarin er sprake is van dwaasheid, van gebrokenheid, van schuld, van pijn en van wetteloosheid. Schepping. Het begin, totdat het fout gaat. Maar wat mooi, daar stopt het niet. Want wat daarop volgt, is de geschiedenis van de verlossing. En die begint al in Genesis en die loopt door tot in Openbaring. Ja, tot in eeuwigheid. In de Bijbel wordt deze verlossing, deze geschiedenis van de verlossing, benadrukt in verschillende verbonden. En de allerbekendste, die kennen we allemaal. Want die staan in onze Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Verbond, dat was gesloten met de aartsvader Abraham. En daarover kunnen we lezen in Genesis 12, 15 en 17. En je mag nog even doordrukken, Anne-Marie. En het Nieuwe Verbond, het Jezusverbond, zoals ik het maar even genoemd heb. Wat bezegeld is op Golgotha. Daarover kunnen we lezen in Hebreeën 9. Maar kijkend naar dit beeld, Gods verbond met de mens. Nou ja, wat ziet u hier? De 10 geboden, ja. Eén van de verbonden. De 2 stenen tafels waarop God op de berg Sinaï in de woestijn de geboden heeft geschreven. Zijn verbond met de mens. Met leefregels. Leefregels die hij de mens aanbood. Hier bied ik jou leefregels aan. En volg die. En je zal verlost zijn. We hebben het Oude Verbond. We hebben het Nieuwe Verbond. En ik zei net al, het Nieuwe Verbond, het Jezusverbond, bezegeld op Golgotha. Hebreeën 19 spreekt erover. In vers 15 waar staat, zo is hij, Jezus Christus, bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen alle die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Kunnen ontvangen. Bij een testament is het noodzakelijk dat de dood van een erflater wordt vastgesteld. Een testament is immers pas geldig na overlijden. Het heeft geen rechtskracht als de erflater nog leeft. Bezegeld in het sterven van onze Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. Maar tussen deze 2 verbonden in zijn er nog 5 andere verbonden die op 5 andere momenten terugkomen in de Bijbel. En ik wil ze alleen maar noemen op dit moment. Want na het verbond, het oude verbond met Abraham gesloten, volgt het verbond met Noach. Genesis 9. Daarna het verbond met Mozes. Het Sinaïtisch verbond. In Exodus 24 kunnen we daarover lezen. Het verbond met Jozua. In Jozua 24. Het verbond met David. Te lezen in 2 Samuel 7. En het verbond na de ballingschap. In Nehemia 9. En wat is zo mooi? Je mag even doorklikken. Elk van die verbonden benadrukt één enzelfde beginsel. En je mag nog een keer drukken. Elk van die verbonden begint met het beginsel: ik zal uw God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Jullie die hier ook zitten, deze ochtend, deze morgen. Is dat niet geweldig? Dat wij Gods volk mogen zijn, zijn kinderen. Ik vind het in ieder geval een geweldig iets. Je mag doorklikken. Ik wil samen met u een stukje tv gaan kijken. Een stukje toekomst tv. En we hebben het eigenlijk al gedaan. Want we gaan van Genesis door naar Openbaring. En je mag een keer drukken. Want we gaan kijken, lezen, zien naar een beeld vanuit het Messiaanse Koninkrijk. Een stukje toekomst tv. Want wat gaat er uiteindelijk gebeuren in de toekomst? Als God zijn Zoon Jezus Christus bevestigt als koning van het Messiaanse Koninkrijk. En daarom, live vanuit het Messiaanse Koninkrijk, kunnen we lezen hierover wat er gaat gebeuren in Openbaring 19. Want in Openbaring 19 vers 6 lezen we over stemmen. De stemmen van een grote menigte die klinken als geweldige watermassa's. En krachtige donderslagen. De inhoud van hun lofprijs, van die stemmen, zal gericht zijn op de kroningsceremonie van Jezus, de Allerhoogste Heer en Koning. En wat zullen zij zeggen? Halleluja! De Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Openbaring 19 vers 6b. En wat nog mooier, daar komt hij. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Ik wil daar wel bij zijn. U ook? En ik geloof ten stellige dat God die vanmorgen hier rondkijkt en die zegt: ja, jullie zijn stuk voor stuk mooi. Ik wil jullie uitnodigen voor de bruiloft van het lam. Je mag even doorklikken. En daar, dat prachtige moment waar de Heer aanbeden wordt, waar hij bevestigd is als koning, en waar het bruiloft zal zijn van het lam, de bruiloft tussen de Heer en tussen de mensen, de genodigden die daar aanwezig zullen zijn. Het lijkt mij heerlijk om daarbij aanwezig te zijn. En u, bij deze alvast, u bent ook uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Terug nog even naar Gods eeuwige raadsplan. Eigenlijk Gods eeuwige verlossingsplan. God zegt tegen de mensheid: Ik zal uw God zijn. We lazen dat net in de verbonden. Het beginsel van elk verbond. En God zegt dat niet zomaar. God zegt dat vanuit de wetenschap dat hij er altijd al is geweest. En dat hij er altijd zal zijn. Zijn naam is niet voor niets Yahweh. Dat betekent ik ben die ik ben. Wat letterlijk zegt: ik was er altijd al. En ik ben er nu, ook op dit moment, hier op deze morgen, op deze plek, in deze samenkomst, in de volle evangeliegemeente, de volle evangeliegemeente Vlaardingen. En ik zal er altijd zijn, wat er ook gebeurt, rondom ons heen in de wereld. En we hoeven de tv maar aan te zetten, En we worden overrompeld met ellende en verdriet. God zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Omega, zegt de Heer God. Ik ben het, die is, die was en die komt. De Almachtige. We lezen dat in Openbaringen 1 vers 8. En zo mooi, zo treffend als Jan Willem dat een paar weken terug zei, die term. Pantocrator. God is de heerser van het alles. God heerst nu en tot in alle eeuwigheid. En dat betekent dat God alles in de hand heeft. Dat er niets gebeurt buiten zijn wil om. Ja maar, als ik de tv aanzet. Ja maar, niets gebeurt er buiten zijn wil om. Tegelijk mag ik tot een punt komen. In hem ben ik veilig geborgen. Hij is er nu, hij zal er altijd zijn. En ik met hem. Beseffend, niets kan mij van zijn liefde scheiden. Wat er ook gebeurt in de wereld, wat ik ook zie om me heen. Misschien wel in mijn eigen omgeving. God is de heerser van het alles. En hij wil samen met u. Dat u met hem bent tot in alle eeuwigheid. Je mag klikken. Maar dat vraagt wel om één ding in het zijn zoals je bedoeld bent. Om een intieme relatie. En ik heb er maar een rood hartje onder geplakt. Want daar gaat het eigenlijk om. Een rood hart, een warm hart. Een intieme relatie. Ontzag voor de Heer hebben. In Spreuken 3 vers 6 lezen we een bekende tekst. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Dat is nog de NBG-vertaling. In de NBV staat het als volgt. Denk aan hem. Bij alles wat je doet, dan baant hij de weg voor jou. Doet u dat wel? Elke dag? Bij alles wat je doet, aan hem denken? Een hele opgave. Toch vraagt de Heer dat van ons. Want deze tekst schrijft eigenlijk een situatie weer, zoals die was toen God de mens geschapen had en hem zijn levensadem had gegeven. Nog voor de zondeval. De mens leefde dicht in de nabijheid van God, wandelend in de tuin, genietend van al het moois dat God geschapen heeft. Genietend van de natuur. Zoals u misschien soms ook wel eens een wandeling maakt, een boswandeling. Of op vakantie bent, op een hoge bergtop staat en rondkijkt en denkt, wauw, dit is mooi. En ik krijg dan gelijk het gevoel, als ik denk als ik in Roemenië ben en in een hooggebergte staat in de Karpaten en ik zie uit en denk van wauw Heer, wat bent u groot. U hebt dit alles geschapen. Wat mooi, wat prachtig, wat groot bent u. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij de weg voor jou. Net zoals wandelend in de tuin van Eden, Adam en Eva, tezamen met God. Zo wil en zo zal God te midden van de mensen op aarde zijn. Dat is zijn grote verlangen. In die intieme relatie. En nu ga ik een vergelijking trekken. En dat rode hartje past daar prachtig bij. En misschien herkennen de jongeren die hier zijn, die herkennen zich daar wel in. Verkeer krijgen. En ik hoor al een hoop gelach, ook bij de wat meer oudere mensen. Want ja, ik noem het maar verkering krijgen, heel beladen woord. Verliefd zijn op een jongen of een meisje. Dat je heel erg leuk vindt. En ik ben ook nog wel eens verliefd op mijn meisje. Ook al ben ik al 11 jaar getrouwd bijna. Maar je bent verliefd op een jongen of een meisje. Dat je heel erg leuk vindt. En zo leuk, de hele dag moet je aan hem of haar denken. En eigenlijk heb je haast geen ruimte in je hoofd om nog aan iets anders te denken. Je bent er helemaal vol van. Je denkt er de hele dag aan. Je bent blij, je bent opgewonden. En je ziet het al voor je. Hoe je samen met die jongen of dat meisje, met die ander, door het leven gaat. Herkennen jullie die situatie? Vast wel. En misschien jongeren hebben jullie dat op dit moment wel. dat je misschien wel een oogje hebt op een meisje of een jongen die je heel erg leuk vindt. En denk je er heel erg veel aan. Zelfs als je 's avonds je ogen dicht doet en je hoofd op je kussen legt. Je bent er zo vol van, je wilt die ander in je leven. En je staat er helemaal open voor. En wat nog meer, je wilt alles wat je beleeft, wat je denkt, wat je doet, wil je met die ander delen. En je wilt die ander, die wil je betrekken in al je dagelijkse bezigheden. Alles samen doen. Ja, je zet als het ware jezelf helemaal apart voor die ander. Je offert zoveel mogelijk tijd en dingen op om maar bij die ander te kunnen zijn. Ja, oké, dat is het zeker. Misschien een gekke vergelijking, maar eigenlijk is het dat niet. Kijk het naar God, een intieme relatie. Je wilt God alles geven. Je wilt zoveel mogelijk tijd met hem doorbrengen, met hem samen zijn. Dat is eigenlijk, en ik heb het wel eens een keer tegen de jeugd gezegd op een jeugdweekend, als verliefd zijn op God. Nou, toen had ik echt helemaal het verkeerde gezegd. Je gaat toch niet verliefd zijn op God? Maar vergelijkend aan het verkering hebben, is dat wel hetgene waar God naar vraagt. Je kunt het ook omdraaien. Dan wordt u zich daar eens heel erg van bewust. Vanuit Gods kant gezien zou je kunnen zeggen dat God verliefd op de mens is, op ons. Je bent mooi, jullie zijn mooi en ik hou van jullie. In termen van verkering, ik ben verliefd op jullie. God wil jou alles geven. Mooier nog, zoals in het scheppingsverhaal, zichzelf. Hij wil met je samen zijn. Hij wil zoveel mogelijk tijd met je doorbrengen. En eigenlijk de bruiloft van het lam, waarvoor wij allemaal een uitnodiging hebben, verwijst eigenlijk al naar zo'n heel intiem moment waarin een intieme relatie met God bevestigd wordt. En dat is, als het ware, als jezelf apart zetten voor die ander, voor God. Jezelf opofferen. Spreuken 3, vers 5 zegt: vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig daarin, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Leviticus zegt daarop, of daarvoor: wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig en ik heb jullie van andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Ook hier, deze morgen. En in 1 Petrus 1 staat, er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En weet u wat heilig betekent? Ik heb het opgezocht. Heilig betekent eigenlijk heel. Heelheid. Heel zijn. Volmaakt zijn. Apart gezet. Apart gezet zijn in een gebroken wereld voor Hem. Heel zijn. God zegt dus eigenlijk tegen ons: wees heel. Want ik ben heel. Wees volmaakt, want ik ben volmaakt. Richt je in al je denken, doen en laten op mij. Betrek mij bij al de keuzes die je maakt, die je moet maken. Wees met mij in een intieme relatie, waarin je alles met mij die ander deelt. Dat vraagt om een offer van onze kant. Maar in het betrekken, in al je denken, doen en laten, in het maken van het offer, heiligt God je. Maakt God je heel, daar waar jij misschien wel gebroken bent, waar jij pijn hebt. Ja, Hij maakt je steeds meer heel. Hij maakt je steeds meer zoals Hij zelf is. Concluderend eigenlijk, dat God een intieme relatie wil met ons. En in die relatie wil Hij zijn heiligheid door ons heen laten zien. Twee teksten nog uit Ezechiël 39. Door hen weg te halen bij de vreemde volken, door hen apart te zetten, door hen bijeen te brengen uit de landen van hun vijanden, door hen bijeen te brengen en hen apart te zetten van deze vijandige boze wereld, laat ik vele volken zien dat ik, de Heere God, heilig ben, heel ben. En in Efeze 4, vers 1, hoofdstuk 1, vers 4, in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen, om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd, om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. En zo zijn er nog zoveel meer teksten in de Bijbel die daarnaar verwijzen, naar het verlangen van God dat hij in ons wil heeft gelegd. Dat hij heeft om samen met ons een relatie te hebben. Eén nog, Micha 6. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dat is nogal wat de Heer van ons vraagt. Maar eigenlijk is het een cyclus waarin we mogen leven. Dat is waar ik deze ochtend mee wil eindigen. Een intieme relatie met God is eigenlijk een uiting van Gods liefde zelf door ons leven heen, tot eer van hem. Dat wil dus zeggen dat we het niet zelf in onze eigen kracht hoeven te doen. En die intieme relatie met God vindt zijn oorsprong, zijn begin in hem, uiteindelijk. Hij is de bron van alles dat geschapen is. Hij is de bron ook van waaruit wij, en daar heb ik bijgezet, alleen maar kracht hoeven te ontvangen om in een intieme relatie met hem te kunnen zijn. En je mag even doorklikken. En dan krijg je dit plaatje te zien. Wat het weergeeft. Een heiligheidscyclus, een intieme relatie. Daarbovenin ziet u staan oorsprong, begin, bron. Met dat mooie hartje, dat is God in zijn liefde. Hij blaast zijn levensadem in ons, in de mens. En wij mogen dat, die levensadem, aan hem teruggeven. Door ons leven te offeren. Voor hem. En dat gebeurt in die intieme relatie, die wederzijds is. Is het niet geweldig? Zoals uitstrekkend staan naar God, Heer, ik wil u groot maken. Ja, Heer, maar wat moet ik dan zeggen? Wat moet ik dan brengen? Dat de Heer zegt, ik geef het jou. Ik geef het jou. Ik geef jou die liefde, die kracht om mij groot te maken. En daarmee vereer je en verheerlijk je mij. Terug nog even naar aanbidding in onze gemeente. Dat is het centraal stellen van God in je dagelijks leven. Doen en laten. En dat is een levensstijl waarvoor je kiest. Een levensstijl die leidt tot het centraal stellen van God in het met elkaar vieren van de samenkomsten. In het met elkaar vieren van het dagelijkse leven. Beseffend, hij is het doel van ons dagelijks leven. Hij is het doel van ons samen zijn hier deze ochtend. Romeinen 12 zegt daar nog over, en dat is echt de laatste tekst die ik aanhaal. Daar staat, leef volgens de wil van God. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. En ik zeg dat ook maar net als Paulus nu aan u, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Wij als christenen, wij mogen onszelf offeren, zoals dat ook net stond in Romeinen. In zijn dienst stellen, dat wil zeggen, dat is een term van een levitisch offer wat je brengt. Vanuit zijn liefde mag je een levende offerande zijn, tot eer van zijn heilige naam. Praktisch gezien komt het daarop neer dat je ervoor kiest om al je denken, doen en laten te stellen tot eer en verheerlijking van zijn heilige naam. in onze taal gezegd. Datgene wat ik doe, denk of laat, is dat tot eer van God. Aanbidding is eigenlijk niets anders dan al je denken, doen en laten stellen tot eer van God. Leven tot eer van Hem. Mag nog een keer doorklikken. De laatste. Uiteindelijk vraagt God van ons maar één ding. Stel je hart, stel je leven open voor mij, zodat ik, God, het kan vullen met mijn liefde, met mijn kracht. Ja, met mijn levensadem, want die wil ik in jou blazen. En je zult in elke situatie worden zoals ik jou bedoeld heb. Als een geliefd en gezegend kind in een intieme relatie met zijn vader, met God, met zijn papa. Is dat voor enkelen? Nee, dat is voor een ieder. Want tegen een ieder zegt God, jij bent mooi. Wist je dat al? Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die zich openstelt voor hem en zijn liefde en kracht ontvangt, het is gratis en voor niets, niet verloren ga, maar eeuwig met hem zal zijn. Leven in een cyclus van heiligheid. Leven in zijn kracht. Leven tot eer van God. Namens de Heer wil ik u uitnodigen. Zijn zoals je bedoeld bent. Amen. Ik wil met u een kort gebed uitspreken. Dank u wel, Heer, dat we zo vanochtend stil mochten staan bij uw grootheid, bij uw almacht, bij wie u bent, bij wie u wilt zijn in ons leven. Dank u wel, Heer, dat het gratis en voor niets is. Dat we gratis en voor niets mogen leven en met u mogen samen zijn tot in alle eeuwigheid. Dank u wel, Heer, voor de geweldige God die u bent. Dank u wel, Heer, voor elk moment weer dat we onze armen mogen uitstrekken naar u. Als we het even niet meer zien zitten, als we vermoeid en belast zijn, dat we dan mogen zeggen, Heer, hier ben ik. Kom met uw kracht, kom met uw geest, kom met uw levensadem en vernieuw me tot eer en glorie van uw grote heilige naam. En zo bid ik u ook, Heer, op dit moment, voor ieder hart wat hier aanwezig is en dat verlangend is, naar een vernieuwing in lichaam, ziel en geest, met uw levensadem. Kom, Heer, kom met uw kracht. Kom met uw Heilige Geest. Kom met uw levensadem. En vernieuw harten die naar u verlangen en voor u openstaan. Dank u wel, zo Heer, voor wie u bent. En harten die openstaan voor de Heer, wees zo gezegend in zijn naam. Met een vernieuwing door zijn kracht, liefde, met een vervulling opnieuw van zijn levensadem. In Jezus' naam alleen. Amen.